VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2. Met straks een boek over Nederlandse mythes. En met de recensies van Wim Berkelaar. En Wim zit hier al aan tafel. Een grote stapel boeken voor zich. Nog steeds veel Tweede Wereldoorlog, hè, Wim?
Ja, dat houdt nooit op. Dat valt mij nu ook weer op.
Hoe kan dat toch?
Ja, omdat die oorlog controversieel blijft. Kijk, ik weet niet hoe lang er over de 80-jarige oorlog is nagedacht. Maar wij gaan nog wel een half eeuw door met allerlei gevoeligheden. Dat is mij duidelijk.
En het blijft jou boeien?
Het blijft mij mateloos boeien. Ja, dat komt omdat allerlei morele dilemma's zitten daar natuurlijk in. Er zijn allerlei morele dilemma's. Mensen die eerst goed bevonden werden, later fout waren. Of mensen die een imago kweken wat nou afgebroken wordt. Ja, het blijft aan de gang dit. Ja,
heb je in die stapel ook nog een boek zitten wat niet over de oorlog gaat?
Zeker. Ja, één half over de oorlog en één helemaal niet.
Ja, en naast jou zit Flip van Doorn, die komt straks praten of gaat straks praten over het verzonnen koninkrijk. Dat zijn wij dus, ons Nederland. Flip, die oorlog, neem jij die ook een beetje mee in jouw boek?
De 80-jarige zit erin.
Nee, niet
de Tweede Wereldoorlog zit erin. Er zit zelfs een link in met het Zwarte Pieter-verhaal, dus alles komt aan bod.
De hele geschiedenis die niet waar is of niet bestaan heeft, komt aan bod.
Zeker.
Ja, goed. En Wim heeft straks ook nog een boek van de maand. Wat u kan winnen als u het liked op onze Facebookpagina. Maar wat dat wordt, daar moet u nog even op wachten. Want omdat er straks vanaf 11:30 ook sportflitsen bij ons in de uitzending zijn van de finale van de Champions Trophy voor vrouwen, starten wij nu eerst met een nieuwe opzienbarende aflevering van Tijdgeest.
...1907. De wereld wordt opgeschrikt door het verschijnen van een opmerkelijke brochure.
Getiteld Waarheid, met als ondertitel proefondervindelijke onderzoekingen omtrent de afstamming van den mens.
Geschreven door de Nederlander Bernelot Moens. Een werkje dat gelijktijdig ook in het Duits, Frans en Engels verschijnt.
Kortom, de hele beschaafde wereld moest op dit spoor worden gezet van de waarheid.
Moens schrijft daarin dat hij geld zoekt voor een experiment waarmee hij Darwins evolutietheorie zou kunnen bewijzen.
Als volgt te omschreven: kunstmatige bevruchting van de geslachtsrijpe wijfjes der antropomorfe apen met sperma van mensen.
Oftewel, het bezwangeren van een aap door een mens. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blesset en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over het chockerende plan van Bernelot Moens om mensen en apen met elkaar te kruisen. Het zou een wetenschappelijk experiment zijn dat voor eens en voor altijd kon bewijzen dat de mens daadwerkelijk afstamt van de aap.
En daarmee wordt een groot raadsel van ons mens zijn definitief opgelost. Nou, dat was de boodschap die dus in heel Europa verspreidde en die nogal wat opzien heeft gebaard.
Dit is Pieter Roy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA.
Inmiddels emeritus. En ik heb niet zo lang geleden het boek geschreven De Nederlandse Darwin over Herman Bernelot Moens.
De Nederlandse Darwin. Dat klinkt als een wel heel hoge eer voor een man met zo'n merkwaardig plan. Maar Pieter Roy ontdekte dat deze vergeten figuur aan het begin van de 20e eeuw wel degelijk zo gezien werd. Niet in het minst omdat Moens zichzelf als de opvolger van Darwin presenteerde in zijn brochure.
Die vertelde daarin: kijk, die evolutietheorie van Darwin waar iedereen zich zo mee bezighoudt, dat is allemaal hartstikke interessant en aardig, maar het is natuurlijk een hypothese. We weten niet of die evolutietheorie ook in werkelijkheid functioneert. Dus ja, er is eigenlijk maar één echte oplossing. Dat is, we gaan het proberen. We gaan een experiment doen en als dat lukt, dan weten we dat de evolutietheorie echt klopt. En dat het dus echt zoiets is als een dierlijke afstamming van de mens.
Het is een behoorlijk gedurfd plan. Aan het begin van de 20e eeuw betekent de evolutietheorie voor de meeste mensen vooral dat maffe idee dat wij mensen van apen zouden afstammen en niet van Adam.
Het was een gruwelijke reductie van Darwin, maar goed, dit terzijde.
Die theorie is in abstracto al schokkend genoeg, laat staan in deze expliciete praktijk.
Je ziet dus dat in heel veel kranten internationaal aandacht werd geschonken aan deze brochure. Dus ja, Moens heeft natuurlijk een zeker schandaalsucces.
Ik besluit de kranten er eens op na te slaan. En inderdaad, zoekend in de archieven stuit ik op een ware mediastorm. Vooral de confessionele pers schrijft met zo'n groot gevoel voor drama dat ik de bombastische stem van een ontzette journalist al lezend bijna hoor nadreunen. Neem bijvoorbeeld dit stuk uit de Gelderlander.
Een gruwel die om wraak ten hemel schrijdt, wordt in ons christelijk Nederland beraamd.
En het katholieke blad De Tijd noemt het...
een zwaar vergrijp, niet slechts tegen de waardigheid van de mens, maar tegen de natuur zelf.
En vooruit, nog één voorbeeld om goed in de stemming te komen.
Zinken wij dan nog dieper dan het oude heidendom? De ongelovige wetenschap laat niets onbeproefd als zij slechts een kansje ziet om de christelijke openbaring een slag in het aangezicht te geven.
Hele grote woorden die op mij nogal lachwekkend overkomen. Vooral omdat ik het hele plan van Moens maar met moeite serieus kan nemen. Zo dacht Piet er aanvankelijk ook over.
Mijn eerste reactie op het voorstel was dat het een bizar voorstel was wat ook wetenschappelijk niks zou kunnen betekenen. En eigenlijk vooral de uiting was van een aandachttrekker.
Maar niet iedereen ziet het zo. Neem bijvoorbeeld de bij uitstek ter zakenkundige Menno Schildhuizen.
Hoogleraar evolutiebiologie aan de Universiteit Leiden en ook onderzoeker bij Naturalis.
Hij heeft wel enig begrip voor dit plan van zijn vroeg 20e eeuwse vakbroeder.
Ja, op zich is het wel iets wat evolutiebiologen al sinds mensenheugenis doen. Het testen van de kruisbaarheid van soorten. Dus het is wel een logische stap.
Sec Beschout wilde Moens namelijk een techniek gebruiken die biologen tegenwoordig nog steeds toepassen.
Bijvoorbeeld wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de evolutie van fruitvliegjes of van bonenkevers, die doen dit soort experimenten ook.
Dat is dus niks ongewoons. En daarnaast zou het lukken, dan wel mislukken van het experiment, interessante informatie kunnen opleveren.
Omdat het iets zegt over hoe lang geleden mensen en mensapen uit elkaar gesplitst zijn. En dat was iets wat men in die tijd natuurlijk nog helemaal niet wist.
En het was wel een kwestie waar men steeds nieuwsgieriger naar werd. Ook omdat rond deze tijd steeds meer Westerlingen voor het eerst de kans kregen om een aap in levende lijven te aanschouwen. Op de kermis of bij het circus. En daar werd eerder gegruweld dan gelachen om dit vreemde beest.
Ik denk als je voor het eerst een mensaap ziet, ja, dat het een hele schokkende ervaring is. Dat je ziet dat het een dier is waar je veel mee gemeen hebt, en tegelijkertijd is het duidelijk geen mens.
Dit harige, mensachtige schepsel confronteerde mensen met een bijna existentiële vraag.
Wat definieert ons dan als mens? Waarin verschillen we van een chimpansee of een orangutan dat ons menselijk maakt?
Tekenend voor deze identiteitscrisis is de ontmoeting tussen koningin Victoria en de orang-oetan Jenny, die uit Calcutta was overgekomen. Jenny was voor de gelegenheid in een fraai pakje gehesen en had zelfs geleerd om netjes een kop thee te drinken. En toch kon ze Hare Majesteit niet bekoren.
Toen die werd voorgesteld aan een orang-oetan, toen zei ze: "He is frightfully, painfully and disagreeably human."
Angstaanjagend, pijnlijk en onaangenaam menselijk.
En dat wordt soms geïnterpreteerd als dat ze die aap walgelijk vond. Maar wat ze walgelijk vond was de sensatie van de herkenning. Dat ze menselijke dingen zag in iets wat een dier zou moeten zijn.
Moens experiment verkende de grenzen tussen aap en mens. En daarmee sloot het perfect aan op de grote vragen van zijn tijd. Maar om zijn wilde idee te verwezenlijken moest er nog wel het een en ander gebeuren. Al een paar jaar voor Moens de brochure publiceert waar hij beroemd mee wordt, gaat hij hard aan het werk. En als ik zie wat hij allemaal uitspookt, dan lijkt het alsof hij dat aan de hand van een gestructureerd drie-stappenplan heeft gedaan. Stap 1, zo lijkt het, was steun zoeken bij gerenommeerde wetenschappers.
En het belangrijkste was Ernst Haeckel, de grote vertegenwoordiger van Darwin in Duitsland.
Ernst Haeckel. Zelfs als zijn naam geen belletje bij je doet rinkelen, zou je misschien wel zijn prachtige aquarellen van zeeanemonen en vogels herkennen. Die hangen de laatste jaren namelijk in veel hipstercafés. Maar aan het begin van de 20e eeuw strekte zijn reputatie nog veel verder.
Dat was de meest opzienbarende bioloog die er in die tijd was. Als je die man, die zo belangrijk was, als je die achter je plannen kon krijgen, dan was je een heel stuk verder.
En dat lukt Moens. Hij mag op audiëntie bij de 72-jarige legende. En dan te bedenken dat hij zelf nog maar 30 jaar oud was. Ik zou nogal zenuwachtig zijn geweest. Maar het lijkt alsof de twee, te midden van een donkere studeerkamer gevuld met apenskeletten en mensenschedels, een prettig gesprek hebben gevoerd. Want later schreef Haeckel aan Moens nog dat zijn proeven
bij positieve resultaten natuurlijk zeer interessant en belangrijk zijn.
Dan stap 2. Dat was het vinden van apen. Moens vertrok daarvoor naar het Parijse Institut Pasteur.
Directeur daarvan was Metchnikoff. En die had met allerlei interessant medisch onderzoek de Nobelprijs gewonnen.
En met dat geld had hij een apenstation opgericht in Congo.
Met andere woorden, als je een aap nodig had voor onderzoek, dan kon je eigenlijk niet om de monopoliepositie van het Instituut Pasteur heen. Dus Moens gaat naar Parijs en weet zich inderdaad geliefd te maken bij Metchnikoff. En Metchnikoff ondersteunt dan ook zijn plannen en zorgt ervoor dat Moens aanbevelingsbrieven krijgt om zijn onderzoek in Afrika te kunnen voortzetten in het Franse proefstation.
En dan, stap 3, ontbreekt het Moens alleen nog aan geld om naar Afrika af te reizen. Om dat binnen te harken schrijft hij een vrij brutale brief aan niemand minder dan koningin Wilhelmina.
Moet u horen, ik heb een tijdje uit eigen zak wat onderzoek betaald. Ik sta nu op het punt van een grote doorbraak en kan dat niet zelf meer financieren. Wilt u mij helpen?
Wilhelmina brengt Moens in contact met de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen, waar hij weer met veel egaars wordt ontvangen.
Ze zitten vrij uitvoerig met hem te praten en ze schrijven ook een vrij uitvoerig verslag over het gesprek wat ze met hem gevoerd hebben. En zijn duidelijk welwillend van, nou ja, er zit wel iets in die man.
Ongetwijfeld heeft Moens in dit gesprek al zijn charmes in de strijd gegooid en uitgebreid geschermd met de steun van Haeckel en Metchnikoff. Want als Moens hier een subsidie weet los te peuteren, kan hij zo vertrekken naar Afrika om zijn plan eindelijk in werking te stellen.
En dan zie je in hun schriftelijke reactie dat ze iets hebben van, ja, het is een hele innemende man die heel overtuigend kan praten. Wat heet, die bereid is naar de Congo te gaan, waar je allerlei ellendige koortsen en andere ziektes kon oplopen. Dus er is wel iets voor te zeggen om de jongen te steunen.
Maar, je ziet het in de brief al een beetje aankomen, toch doen ze dat uiteindelijk niet. Waarom is eigenlijk niet bekend? Misschien vonden ze het plan toch te gedurfd. Of misschien was het een gebrek aan ervaring. Want de academie probeert Moens nog wel af te schepen met een soort werkstage.
Als een soort compromis. Misschien moeten we naar Nederlands-Indië sturen. Daar hebben we een groot biologisch station. Dan kan hij daar de eerste stappen zetten die hem wellicht wat verder helpen op de door hem voorgestelde route.
Maar daar heeft Moens geen zin in. Als de overheid hem niet wil steunen, zo besluit hij, moet hij het geld maar op een andere manier ophalen. Daar komt het idee om een brochure te publiceren uit voort, waarin hij lezers vraagt om zijn plan te steunen.
Het is een soort voorloper, zeg maar, van crowdfunding. Van als u dit ook interessant vindt, als u ook vindt dat dit onderzoek van belang is, stuur u dan vooral geld naar mij. En hij zet ook zijn eigen adres in Haarlem, zet hij erbij. Daar kan je dan geld naartoe sturen.
Via de gebaande paden van de academische wereld weet Moens zijn plan uiteindelijk dus niet uit te voeren. Maar hij komt wel heel ver. En, wat mij ook opvalt, is dat in alle gesprekken met wetenschappers nooit die vraag aan de orde komt die bij mij eigenlijk als eerste opborrelde toen ik van dit plan hoorde. De vraag of dit experiment eigenlijk wel ethisch verantwoord was.
Ja, het begint al meteen bij de geboorte.
Dan zit je opeens met een half mens, half aap kind.
Moet zo'n kind worden aangegeven bij de burgerlijke stand?
Wiens kind is dat? Wat zijn zijn of haar rechten?
Stop je zo'n kind dan in de dierentuin?
Ja, die moet opgevoed worden.
Of gaat dat naar een tehuis voor gehandicapte kinderen?
Dat zijn ethische dingen waar ze helemaal niet bij hebben stilgestaan.
Stel dat een dergelijke hybride op zou groeien en vervolgens zou gaan trouwen met de soort Homo sapiens. Stel dat het zou lukken. Dan zou er wetenschappelijk iets bewezen zijn en maatschappelijk iets vreselijks gebeurd zijn.
Moens heeft met belangrijke wetenschappers lang gediscussieerd over de haalbaarheid van zijn plannen. Maar wat er zou gebeuren als het kind er eenmaal was, dat kwam niet ter sprake. Vreemd misschien, maar voor wetenschappers uit Moens tijd waren al deze lastige morele vraagstukken simpelweg irrelevant.
Weten ging boven alles. Dat is toch het terrein waarop onze beschaving verder gaat komen.
Aan het begin van de 20e eeuw regende het revolutionaire uitvindingen. Het vliegtuig, de platenspeler, de filmcamera, de telegraaf, het röntgenapparaat, aspirine.
Er werd bijna iedere maand wel een uitvinding gedaan die de wereld versteld is staan. En daarbij stileerden wetenschappers zichzelf als een soort hoge priesters van deze ontdekkingstocht naar de waarheid. En omdat zij alles deden uit naam van de wetenschap, kon je hen persoonlijk ook niet kwalijk nemen dat ze iets deden wat gewone mensen eigenlijk weerzinwekkend vonden.
Wetenschappers ontwikkelden een bijna heilig geloof in de vooruitgang. Zo sterk dat een groot bioloog als Haeckel, de man die Moons had aangemoedigd in zijn plannen, zelfs begon te geloven dat er ook binnen de evolutie vooruitgang bestond. Dat zie je ook terug in de brief van Haeckel aan Moons, waarin hij hem nogal schokkend advies geeft.
Hij raadt hem aan om gebruik te maken van hogere mensenapen en wat hij noemt een lager mensenras.
Daar ter verduidelijking tussen haakjes nog het woord negers aan toevoegend.
Dat staat dus het dichtst bij de apen volgens de biologische theorie van Haeckel.
In een van Haeckels tekeningen die je nou gelukkig nooit in een hipstercafé ziet hangen, illustreerde hij zijn evolutionaire vooruitgangsdenken in meer detail. Bovenaan bevond zich een soort Grieks-Romeinse buste die de Europeaan moest voorstellen. Daaronder de kop van een kwaadaardig kijkende Fu Manchu-Chinees, dan een Afrikaan en tenslotte een mandril.
Ja, Haeckel legt heel erg de nadruk op progressie, op een vooruitgang, op een verbetering. En dat hele idee van dat de mens bovenaan staat in de evolutie, dat hij het beste is. En binnen de mens dan weer dat de Europeaan beter is dan de andere rassen, dat raakt heel wijd verspreid.
Het idee dat de evolutie ons in opwaartse richting stuwt, dat gelooft tegenwoordig geen bioloog meer. De aap is geen onderontwikkelde mens, maar perfect toegelegd op zijn eigen ecologische niche. En toch, zelfs Darwin had zich wel een beetje aan dit idee bezondigd. Als troost voor zijn lezers, die moesten zien te verkroppen dat ze van apen afstamden, gaf hij ze ooit de gedachte mee dat wij mensen ons toch in ieder geval aan onze nederige afkomst hadden ontworsteld. Maar ja, in Moons tijd ontspoorde dat idee dus nogal.
Dat vooruitgangsgeloof, daar sluipt vrijwel meteen een hiërarchie in. Zij zijn niet zo ver als wij. Dan opent zich als het ware via een soort paard van Troje allerlei mogelijkheden om te gaan denken dat de eigen beschaving de hoogst denkbare is.
Gelukkig zou Moons de adviezen van Haeckel nooit opvolgen. Hij weet niet genoeg geld op te halen. En 2 jaar nadat Moons zijn plan met een brochure wereldkundig heeft gemaakt, geeft hij het officieel op.
Hij schrijft dan een tweede brochure, aan hen die willen denken, geheten. En daarin zegt hij van ja, eigenlijk is nou precies datgene gebeurd wat ik eigenlijk al wel dacht. Namelijk, Jan en Alleman heeft zich tegen mij gekeerd en met name de confessionelen.
En hij schrijft dan ook, gelukkig voor mij dat de tijd van de Inquisitie en de auto da fe, toen duizenden gefolterd, doodgeslagen of verbrand werden, voorbij is. Dus nou ja, met enige overdrijving laat hij wel duidelijk zien dat hij zichzelf zag als iemand die zijn tijd vooruit was.
Walgend van de Europese kleingeestigheid vertrekt Moons niet lang hierna zelfs naar Amerika, waar zijn leven een opmerkelijke laatste wending neemt. Maar eerst volgen we nog even de verdere levensloop van het idee om apen en mensen te kruisen. Want Moons was niet de enige die dat plan najoeg.
Er is het beroemde en beruchte geval van één wetenschapper die aanzienlijk verder ging dan Moons. En dat is de Rus Ivanov geweest, die een aantal vrijwilligers had gevonden die zich wouden laten insemineren met het zaad van mensapen. Dan had hij 1 aap klaarstaan, die niet geheel toevalligerwijs Tarzan werd genoemd. En op een gegeven moment was het zover en zou het experiment voltrokken worden. De vrijwilligster uit Moskou zat al ongeveer op de trein. Maar op het moment suprême kreeg Tarzan een hersenbloeding en overleed. En de vrijwilligster moest per telegram worden afgezegd.
Voor zover we weten was dat de laatste serieuze poging die gedaan is om apen en mensen met elkaar te kruisen.
En daar is in de eerste plaats natuurlijk de Tweede Wereldoorlog de grote barrière.
Want daar zijn gruwelijke experimenten verricht, van massasterilisatie tot het kweken van ubermenschen, die het einde betekenen van het idee dat wetenschap boven de ethiek verheven is. Die omslag in het denken zou Moons nooit meer meemaken. Maar eenmaal in Amerika ontwikkelt hij wel nieuwe ideeën over een heel ander onderwerp.
Het is de manier waarop daar de zwarte bevolking wordt behandeld, zeg maar mishandeld. Hij ergert zich daar buitengewoon aan en hij keert zich daar scherp tegen. Ook in de kranten geeft hij interviews van, nou, dit is het land van de free man. En wat je ziet is raciale onderdrukking en dat is schandelijk. Hij doet dat zo luid en duidelijk dat hij meteen verdacht wordt door de FBI. Van, het is een beetje raar, een blanke man die zich opwindt over wat wij met die zwarte doen, dat kan niet kloppen. En dat leidt tot vervolging en tot de grootst mogelijke moeilijkheden die Moons vervolgens in een aantal jaren zal ondergaan.
Tot nu toe had Moons zich altijd bezig gehouden met de afkomst van de mens. Maar nu baarde de toekomst van de mens hem zorgen.
Moens voorzag een wereldoorlog tussen de rassen, zoals hij dat noemde. En je zou kunnen zeggen dat de man die al zijn hele leven geloofde zijn tijd ver vooruit te zijn, met dat idee, anno 1914, voor het eerst de tijdgeest goed aanvoelde. Die nieuwe Tweede Wereldoorlog wilde Moens koste wat kost voorkomen, zo schreef hij. Maar ook nu kwam hij weer met een typisch Moensiaanse oplossing.
Weet je wat, als we het zaakje nou eens goed door elkaar roeren, als we gewoon van de hele wereldbevolking één ras maken, dan vermijden we daarmee ook het risico dat er een raciale oorlog komt. Dus dat langzaam maar zeker zich een perfect type kan ontwikkelen door raciale kruising.
Een nieuw kruisingsexperiment dus, door middel van een eugenetisch broedprogramma. Toch weer een plan dat juist na 45 naar de schroothoop van de pseudowetenschap zou worden verwezen.
Ja, en dit was deel 2 van de tweede serie van Tijdgeest. En voor de liefhebbers staat deel 3 van deze podcastserie ook al online. Ga voor meer informatie naar onze site vpro.nl/OVT.
Boeken met Wim Berkelaar.
Ja, Wim, goedemorgen nogmaals. Een hele stapel, ik zei het daarnet aan het begin van het uur al. En jij wil beginnen met Rebel, politieke herinneringen, 1869-1938.
Ja,
vertel.
Ja, dat is een boek dat is van Angelika Balabanov. Dat is een Joodse Oekraïense die eigenlijk altijd verkeerde in kringen van mensen die later, maar destijds nog niet, beroemd waren. Let op, dit boek loopt dus van 1869 tot 1938, maar er moet er iets bij worden gezegd. Het zwaartepunt van het boek ligt voor de Eerste Wereldoorlog. En dat ligt, ligt eigenlijk bij het punt, moet het socialisme nationaal zijn of moet het internationaal zijn? Wie zit er dan nog bij die socialistische beweging? Benito Mussolini. Zij is 10, 12 jaar ouder dan Mussolini. Ze krijgt vermoedelijk, zo weten we uit het nawoord bij het boek, dat nawoord bij dit boek is geschreven door Elsbeth Etty. Waarschijnlijk heeft ze een relatie met Mussolini gehad, maar ze tekent Mussolini in pagina of 12 een vernietigend portret van de opportunist Mussolini, die nog socialist is, maar die eigenlijk volkomen egocentrisch is. Alles draait om hem. Er staan ook portretten in van de harde, maar tegelijkertijd in de persoonlijke omgang edelmoedige Lenin. En de ongelooflijk ijdele, dat weten we al een beetje, maar dat wordt toch mooi getekend, de enorme ijdele Trotsky. Dus dit is een observator, deze vrouw, die zelf een redelijk onbekende rol heeft gespeeld, maar ons wel portret heeft opgeleverd van figuren die je laat
zien. En dat portretten die geschreven zijn in de tijd dat je nog niet wist hoe het met die figuren afliep.
Exact.
Ja. Even voor de duidelijkheid, zij is lid van de Italiaanse Communistische Partij van de Internationale, want hoezo komt zij als spin in een web en op al die plekken terecht?
Ja, nou ja, zij is zo iemand. Eigenlijk is zij een, zoals dat mooi heet, een wandering Jew. Een wandelende Jood, Jodin, die overal rondloopt. Dus ze is dan bij de Italianen, dan komt ze weer bij de Bolsjewieken terecht. Dus ze is iemand die overal en nergens rondloopt. Eigenlijk, ze heeft ook een nationaliteit, maar eigenlijk ook weer niet. Zij leeft gewoon voor de revolutie. Ik moet wel bij zeggen, dit boek eindigt dus in 38, maar die vrouw die sterft zelf op 96-jarige leeftijd in 1965. En die, zoals heel veel van die ex-communisten, want ze is toch een communiste, ze is verbolgen over het verraad van Mussolini. Ze tekent hem natuurlijk, wat ik net al zei, als een egocentrische opportunist. Maar zij zelf wordt later, zoals je veel van die ex-communisten zet, na de Tweede Wereldoorlog, een rechtse sociaaldemocraat die fel anticommunistisch is. En ook contact heeft met een hoge Italiaanse functionaris rond de jaren 60, met wie ze dan weer een relatie krijgt. Die vrouw die barst ook van de relaties. Waar ze zich echt tegen het communisme afzet. Dus het is ook een leven van communisme, teleurstellingen, anticommunisme. Maar door die persoonlijke impressies van die mensen is het een heel aardig boek.
Ja. Maar is het niet zo, want volgens mij heb ik over haar gelezen in het boek De Vrouwen van Mussolini, van die Belgische historicus, dat Mussolini haar wel heeft nog proberen te beschermen tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat is wel zo. Kijk, want ze heeft natuurlijk Joodse wortels. En je weet, Mussolini was natuurlijk is geen natuurlijke antisemiet à la Hitler. Dat antisemitisme werd opgelegd. En dat heeft hij gedaan. Dat is waar. En dat moet ik wel zeggen. Ook goed, dat is Frans Denissen die jij bedoelt, dat boek van de vrouw van Mussolini. Dat is inderdaad waar wat hij zegt, want het punt is namelijk, zij schetst dit portret, genadeloos portret van Mussolini, waar veel waarheid in zit, maar je denkt altijd in het achterhoofd, en dat schrijft Elsbeth Etty ook dat nawoord al op, je denkt wel, het is ook gewoon gefrustreerd liefdesverdriet, want die Mussolini ging natuurlijk, zoals we weten, van de een naar de ander, dus die dumpt haar weer toen hij haar gebruikt had. Ja. Ja. En Mussolini kan natuurlijk niet klein zijn, je kan niet 20 jaar dictator zijn, dan kan je niet klein zijn.
Maar ze kan blij zijn dat ze gedumpt is, anders had zij naast hem aan de lantaarnpaal gehangen, toch?
Dat is waar.
Maar is trouwens het portret van Mussolini het meest bijzondere in deze herinnering?
Vind ik zelf wel. Kijk, Lenin en Trotsky komen er ook goed in voor, maar die zijn iets vlakker, omdat Mussolini, ja, hij is er zo dichtbij gezeten.
Ze heeft hem ook het beste gekend.
Ja, in alle opzichten. In alle opzichten. En één ding wat aardig is, dit boek is uitgegeven bij uitgever Schokland, daar mag ik graag even reclame voor maken. Dat is een uitgever uit het Beeld van Niels Buis, die dat allemaal een soort eenmansbedrijfje doet. Die geeft dus wat hij noemt kritische klassiek uit. Dat boek is niet klassiek, maar ik hoop het wel klassiek te maken. Het is nooit vertaald in het Nederlands. Het is goed dat het er is.
Maar ik geloof wel dat het alleen wat wij vroeger noemden linkse boeken zijn, hè, die hij uitgeeft.
Het zijn voornamelijk linkse boeken. Al zit de afvallige communist Arthur Kuster er ook bij. En die is niet meer links geweest, hè, uiteindelijk.
Ja, maar is het goed geschreven?
Ik vind het zelf heel prettig leesbaar.
Het lekker weg.
Ik vind het prettig leesbaar, ja.
Het volgende boek?
Ja, dat is natuurlijk heel anders. Dat is het dikke proefschrift van Theo Gerritsen over generaal Hans Albin Rauter. Hoewel Rauter zou nooit generaal genoemd willen worden. De heuwere SS- en politievuurder. De hoogste SS-functionaris in Nederland tijdens de bezetting. De Oostenrijker die meekwam met een aantal Oostenrijkers, gezonder Hitler 1940, om hier de dienst uit te maken. Nou ja, het boek heeft een goede ondertitel, namelijk Himmlers vuist in Nederland. Dus niet Hitlers vuist in Nederland, Himmlers vuist. Wat is het geval? Die man is natuurlijk, hij staat als heuwere SS- en politievuurder, staat hij rechtstreeks onder Himmler. En waarom dit zo'n inzichtgevend boek is, is Rauter heeft aan het eind van de oorlog al zijn stukken verbrand. En dacht, als er iets gaat gebeuren met mij kunnen ze niet meer vinden. Maar wat hij niet wist, is dat alle archieven van Himmler bewaard zijn. Dus alle brieven van Rauter aan Himmler en Himmler aan Rauter zijn bewaard. Dus we krijgen een ongelooflijk goed beeld van de mens Rauter, maar ook van de bezettingstijd en de... laat ik eerst de mens Rauter tekenen. Kijk, die mens Rauter is een idealist. En eigenlijk dus een levensgevaarlijk idealist. Dat betekent, het is een idealist die niet corrupt is. Die op geen enkele manier in de geldkast graait. Die niet met vrouwen vreemd gaat. Helemaal niks. Veel van die andere SS'ers doen dat allemaal wel. Maar daar zit het gevaar. Dat schrijft Theo Gerritsen heel goed op. Die man is een idealist. Uit een ijzeren harnas gesneden. Dus die gelooft volkomen in dat raciale superioriteit. Die gelooft volledig in het minderwaardigheid van het Joodse ras. Die gelooft helemaal in die Himmler-ideeën. Die mystieke ideeën van de nazi-sfeer. Zoals Himmler dat wel een beetje had. Dat is de mens die goed uit het boek van voren komt. Maar wat er ook goed uitkomt, is ik heb eigenlijk geen boek gelezen tot nu toe over die bezettingstijd waarin de Duitse kant van die bezetting zo goed naar voren komt. Dus dat denken over Nederland, maar ook die voortdurende strijd tussen Groot-Nederlander, want zo moet je hem noemen, Anton Mussert, en Groot-Germaan, Hans Albin Rauter.
Ja.
Die natuurlijk het zocht bij Ros van Tonningen.
Maar Rauter had een hele slechte naam. Hè? Je kon haast niet fouter dan Rauter.
Dat is een hele mooie. Dat is grappig. Dit zou, Paul, je doet iets unieks. Want er staat in het boek heel goed op. Er zijn over allerlei mensen, Duitse leidinggevenden in Nederland, zij zijn kwart, zes en een kwart. Geen grappen gemaakt over Rauter. Rauter was te angstaanjagend tijdens de bezetting, schrijft Theo Gerritsen. Nou, dit zou een grap zijn. Je kunt niet fouter dan Rauter zijn. Nee, hij was ongelooflijk fout. En dat kwam juist door dat onvoorstelbare, hard idealistische. Wij moeten van die Nederlanders Groot-Germanen gaan maken. En wie dat niet doet, die zal opgeruimd worden. Nou, en een van de trucs is natuurlijk, daar zit Rauter ook achter, de Zilbertannenmoorden. Dus dat is die wraakzucht. Als er een Nederlandse, en vooral als er een Duitser wordt vermoord door het Nederlands verzet, 1 op 3, of 3 op 1. Dus dan knal je 3 mensen af. En de bekendste is misschien wel de schrijver A.M. de Jong van Marijntje Gijssen, de socialist, die de deur open doet en neergeknald wordt.
Precies,
en daar zit hij allemaal achter. Nee, dat is gruwelijk.
Je hebt nog een foute Duitser, hè?
Ja, zeker, zeker. Dat is ook een mateloos interessant boek. Dat is, dit is uitgegeven bij Boom, dus dat boek over Rauter. Ik kom nu bij een boek uitgegeven door Thomas Rapp. Magnus Brechtken, Albert Speer een Duitse carrière. Die Albert Speer die heeft... laat ik het zo zeggen. Vorige maand, exact een maand geleden, 25 oktober... stond er een interview in NRC, een uitgebreid interview... met deze Magnus Brechtken. En die Brechtken die maakte daar op mij een wat arrogante indruk, moet ik zeggen. Wat is het geval? Brechtken deed voorkomen alsof hij de man is... de enige die nu onthult dat Speer... dat hij de man is die onthult dat Speer helemaal fout is... en dat wij te lang zijn meegelopen in de gedachte... Speer is een goede nazi. Dus dat interview las ik en ik dacht... nou ja, zeg, kom nou, we weten beter. Er is al eerder na de dood van Speer onthuld... dat die Speer volkomen betrokken was bij de Jodenvervolging. Hoge contact had met Himmler en andere leden van de SS. Die Speer zat het in zijn nek in. En die handelde als een nationaal-socialist. Dat betekent raciaal superieur Jodenvervolging.
Maar betekent dan dit boek is eigenlijk niks nieuws onder de zon?
Nee, let op. Dit is de inleiding. Maar nu heb ik het boek gelezen. En ik moet toegeven. Kijk, die Brechting had in dat interview met de NRC ruimhartig moeten zijn. Hij had ook bijvoorbeeld Matthias Schmid moeten noemen. Matthias Schmid heeft een proefschrift geschreven een jaar na de dood van Speer. Speer sterft in 1981 en in 82 zegt Matthias Schmid al... jongens, Speer is door en door fout. Dus dat is een beetje arrogant, vind ik, van Brechtken, dat hij dat doet. Maar hij toont aan dat één van toch helden in Nederland... en in met name het Anglo-Saxische deel van de wereld, Joachim Vest. Joachim Vest is natuurlijk de man die betrokken was... bij de uitgave van Speer. Dus de herinneringen van Speer. De Spandauer dagboeken. Speer heeft 20 jaar gevangen gezeten... tussen 46 en 66 in Spandau. Die boeken zijn allemaal mede tot stand gekomen... door Joachim Vest. Joachim Vest, de latere Hitlerbiograaf en Speerbiograaf. Dus... ja, je kunt zeggen, reputatie wordt wel aangetast.
Goed. We hebben nog meer boeken liggen.
Zeker.
Onder meer een man met een plan. Niet de man met een plan, maar een man met een plan.
Hendrik de man met een plan. Geschreven door Jan-Willem Stutje. Jan-Willem Stutje, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... en ook in België werkzaam. Jongens, ik raak van die Jan-Willem Stutje steeds meer onder indruk. Ik heb nu een paar biografieën gelezen. Ik ben over één daarvan wat kritisch geweest. Dat is namelijk de trotskist Ernest Mandel, econoom. Daar heeft hij een boek over geschreven, dat was hij mij iets te dichtbij. Maar dit boek, Hendrik de man, een man met een plan, Jan-Willem Stutje, uitgeverij, de Belgische uitgever Polis. Het is een goed boek over een man die eigenlijk de Belgische Jacques de Cat moet worden genoemd.
Ja, dan moet je toch even uitleggen wie Jacques de Cat is, want dat weet niemand. Bijna niemand.
Jacques de Cat was een van de critici van het Nederlands socialisme, die zei, en van het, met name van het Marxisme, die zei: A, dat proletariaat zal nooit door de onvermijdelijke aanhalingstekens wetten van de geschiedenis aan de macht komen. Hè, zoals Marx min of meer voorspelde. Mm-hmm. Het socialisme zal zijn als het een wilssocialisme is. Dus als het een socialisme is van het hart en niet van de maag. Dus niet de economische mens, maar de mens met een ideaal. Die zichzelf verheft, cultuursocialisme. En dat heeft Hendrik de Man in Psychologie van het Socialisme, boek in 1926, die heeft eigenlijk de kat over afgegaan door een soort de nadruk op de vitaliteit en de wil. En je voelt al wel, al zegt Jan-Willem Stutje, ik zie geen verband tussen de mans socialisme en de mans collaboratie. Maar ik zie dat wel. Kijk, dat hele fascisme, dat put uit vitaliteit. Uit we moeten cultuur brengen, we moeten marcheren voor een ideaal. Dat doen de socialisten ook wel. Maar die socialisten hadden dat economische denken. En dat is eigenlijk de man vreemd geworden. De man komt uit een hoger milieu. Die gaat zich als proletariër kleden, maar wordt natuurlijk nooit een proletariër. En hij denkt eigenlijk misprijzend over arbeiders. Hij denkt.
Maar dat nationaal socialisme wilde toch geen cultuur brengen? Kom op, Wim. Alles werd als Entartete Kunst gezien. Voorstelde.
Nee, maar let op. Ja. Je hebt Entartete Kunst, maar je hebt natuurlijk ook Artete Kunst. Oftewel, dat is een kunst die jij en ik verafschuwen, maar het is wel een kunstvorm. Nou, let op, zo ver ging de man niet. De man is ook nooit, dat zegt Stutje ook goed, het is nooit een overtuigde nationaal-socialist geworden. Het is een autoritaire socialist die het plan van de arbeid ontwerpt. Een plan wat natuurlijk heel erg invloed in Nederland heeft. Namelijk nationalisatie van de basisindustrieën. Dat is het idee. Hè? Dat is een plan uit 1934. Dat is ook in Nederland natuurlijk aangeslagen.
Maar Wim, even onderbreken. Want ik heb ook af en toe wat hierover gelezen. Ik meen dat het ook misschien te maken heeft, heel simpel, met een enorme toenemende teleurstelling van Hendrik de Man over de onbewegelijkheid van het socialisme om van ideologie te veranderen, dat hem dat mede ook richting nazi's heeft gedreven.
Nou, dat is volkomen juist. Nee, dat is volkomen juist wat je zegt. Dat is dat is helemaal juist. Daar zit de kern van de zaak. En dan komt die oorlog. Hij wil al een autoritair plan presenteren zonder dat het parlement daar invloed op heeft. En hij ziet in de koning, hè, dus koning Leopold III, die blijft na de bezetting in Nederland. In België zit hij ook bij. En dan wil hij eigenlijk zijn zin zonder parlement doordrijven. En dan na de oorlog verdwijnt hij naar Zwitserland. Sterft in 1953, vermoedelijk zelfmoord. Kon niet meer terug naar Nederland, naar België. Dus, nou ja. Interessant en goed boek vind ik het.
Ja, ondanks dat bepaalde dingen jij het dus niet mee eens bent. Nou ja,
mijn punt is, ik ben geen socialist en ik proef altijd aan een stukje dat dit wel iets te veel is.
Ja, goed. Wim, je hebt nog één boek liggen, maar daar wachten we nog even mee. We bouwen de spanning een beetje op. Dat is namelijk je boek van de maand. Maar wij gaan nu eerst even naar China, want daar is inmiddels iets te laat de Champions Trophy begonnen. Dat is hockey. En we gaan over naar verslaggever Krijn Schuitenmaker, die ons op de hoogte houdt van de stand van zaken al daar. Krijn.
Het staat nog 0-0 in het duel tussen Nederland en Australië. Dat is de finale van deze allerlaatste Champions Trophy. Want ook bij de vrouwen houdt dit toernooi op na deze editie. Het is de 23e en laatste editie van de Champions Trophy. Het toernooi wordt dus naar de geschiedenisboeken verwezen. Maar eerst nog even deze finale van Nederland tegen Australië. En Nederland valt aan in de openingsfase van het toernooi. Nederland is niet met de allersterkste selectie naar China gereisd. En dit lijkt op een goede aanval van Nederland met Zerbo, de topschutter van de Nederlandse hoofdklasse. Ze maakte 16 doelpunten dit seizoen voor SCAC uit Bilthoven. Goeie aanval van Nederland. Ja, het is een mooie wedstrijd, een mooi affiche, dit duel tussen Nederland en Australië. Nederland dat Australië tegenkwam op het wereldkampioenschap in de halve finale. Nederland werd wereldkampioen in Londen. In augustus was dat. Maar die wedstrijd tegen Australië was de lastigste wedstrijd van dat wereldkampioenschap. Want het werd 1-1 na de reguliere speeltijd. En op basis van een penalty shootout won Nederland dus in Londen. Daarna werd er gespeeld tegen Ierland. Nederland wereldkampioen. Australië dat uiteindelijk dus geen finale speelde. Nu wel een finale voor de ploeg van Paul Gaudin en Alison Annan. De Nederlandse bondscoach die natuurlijk een historie heeft. Ze is Australische. Speelde in totaal 228 interlands voor de Australische ploeg. Maakte 166 doelpunten. Ze zal het niet hardop zeggen. Maar natuurlijk is dit ook voor haar een bijzondere wedstrijd. De ontmoeting met Australië. En ja, Nederland heeft het toernooi eigenlijk goed doorgekomen. Begon met een overwinning op Japan, 3-1. Daarna werd er met 3-0 gewonnen van Argentinië. 3-0 tegen Australië, die ze ook al in de pool dus ontmoeten. En vervolgens na de wedstrijd tegen Groot-Brittannië was het al duidelijk dat Nederland de finale zou gaan spelen. Want het werd 4-0. En uiteindelijk werd gisteren ook nog China aan de kant gezet met 2-1. Kortom, Nederland is de allerbeste ploeg. De allerbeste ploeg van de wereld. En ook op deze Champions Trophy in het eerste kwart. Want er wordt gespeeld in 4 kwarten van 15 minuten. Zijn we 5 minuten bezig. Staat Nederland nu nog niet op een voorsprong. Het staat 0-0. Overigens was de eerste echte kans voor Australië. Maar de ploeg van Alison Annan werkt wel heel erg hard. En het kan zomaar een spannende finale gaan worden tussen Nederland en Australië. Geen doelpunten nog in China in het Wujing Hockey Stadion, waar het niet al te druk is. China is overigens vierde geworden in de wedstrijd hiervoor. Argentinië werd de nummer 3 en het komende uur gaat uitwijzen of Nederland of Australië die allerlaatste Champions Trophy gaat winnen.
Goed, en van de historische wedstrijd in China zijn we weer terug bij de historische boeken van Wim Berkelaar. Nou Wim, zeg het maar, wat is het boek van de maand geworden? Wat kunnen de mensen misschien een exemplaar van krijgen, onze luisteraars, als ze dat boek liken op Facebook?
Nou, dat boek is van Jan Prokke. Het heet De Rechtvaardige, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde. Uitgever bij uitgeverij Contact in Amsterdam. Dit boek gaat eigenlijk vooral over Jan Zwartendijk. Jan Zwartendijk, dat is een Philips-employé die in Litouw is geplaatst. Philips is dan al een kolossaal internationaal bedrijf. We hebben het over 1940. Nederland is bezet, mei 40. En in de zomer van 40, juni 40... krijgt deze man een vraag van een Jood. Ik moet weg. Ik zit hier opgesloten. En dan gaat hij een visum schrijven. En dat worden visa, meer visa. Ja. Om te zeggen, hij heeft duizenden Joden via het uitschrijven van visa het leven gered.
Ja, Ja, het verhaal is al wat in de publiciteit geweest. Het boek is al even uit. Ja. En zelfs naar aanleiding van dit boek, heb ik begrepen, is deze man heeft een vorm van eerherstel gekregen, in de zin dat hij postuum nog volkomen onderscheiden
juist
is.
Nee, volkomen juist. Deze man sterft in 76 en die heeft eigenlijk nooit geweten dat hij één of meer Joden gered heeft. Terwijl hij heeft er dus duizenden gered. Waarom niet? Kijk, die Joden waren na de oorlog allemaal bezig te overleven. Die gaan naar Israël, Amerika, die laten niks horen. Er is een, hij zegt, het boek heet ook De Rechtvaardigen, want er zijn meer rechtvaardigen. Die zou ik verder onbesproken laten. Mm-hmm. Maar anderen.
Dit is een netwerk, hè? Die met hem meewerken.
Het is een netwerk van mensen. Japanner zitten erbij en nog een paar Nederlands. En die Japanner, die is dus wel gehuldigd, want die is oud genoeg geworden. Hij is gestorven en heeft later pas, ook door de inspraak van zijn kinderen en anderen omheen, heeft hij erkenning gehad. En het lijkt mij ook terecht, jongens. Want kijk, wij denken aan verzet altijd aan onderduik, aanslagen, noem maar op. Maar het is gewoon een man die schrijft visa uit. En let op, het meest bijzondere verhaal is, dat is het, dan krijg ik de rare verhaal van de Sovjet-Unie. Het is de Curaçao-route. En de Curaçao-route betekent, hij schrijft dat uit, deze mensen moeten naar Curaçao moeten gaan. Maar hoe kunnen ze dat? Alleen maar, want we praten over
Litouwen. Via Japan ging het.
Ja, en via Rusland. Ja. Dus Beria en Stalin hebben, maar ja, je weet, dat zijn opportunistische antisemieten. Je weet, Stalin is natuurlijk eigenlijk een antisemiet, maar die heeft gedacht, nou ja, kijk, als er geld tegenover staat, er werd namelijk kapitaal per jood, werd de kapitaal de Sovjet-Unie in harde valuta, dus niet in die lullige roepels van ze, maar in die harde valuta werd er geld verdiend. Dus er zijn duizenden joden via Japan
de wereld Sovjet-Unie in Japan.
Ja, zo is het gegaan.
Naar Curaçao.
Ja, dus het is echt wel een held. En Jan Brok, ja, hij schrijft het ook gewoon goed op, jongens. Ja, Jan Brok,
ja, het is een fantastisch goede schrijver.
Ja, die man moet ook eens een keer een grote prijs krijgen. Ik zie elke Jan Doedel een prijs krijgen, maar die man moet eens een Constantijnsprijs. Kijk, Nelleke heeft hem terecht gehad, maar dit zou een waardige opvolger van Nelleke zijn, zou ik zeggen.
Ja. Libris Geschiedenisprijs misschien een keer?
Nou, zeker. Ja. Zeker.
Goed, Wim, nou, bedankt voor je recensies.
Graag gedaan.
Eind december zien we je weer. Goed, het Wilhelmus, de Nachtwacht, Klompen, allemaal typisch Nederlands, net als Hansje Brinker en de Vliegende Hollander. Maar waar komen die mythes vandaan? Ontdekkingsreiziger in eigen land noemt hij zich, Flip van Doorn. Hij ging kijken wat Nederland Nederland maakt, op de fiets, te voet. Trok hij het hele land door en hij schreef het boek Een Verzonnen Koninkrijk, het verhaal van onze nationale mythe. En hij zit hier nu aan tafel. Goedemorgen. Nogmaals, we hebben jou ook heel even aan het begin van het uur al gehoord. Het gaat niet alleen over mythe, het is ook een soort reisgids. Je bent ook gaan fietsen, lopen. Waarom ben je naar al die plekken toegegaan ook?
Nou, ik schrijf al meer dan 20 jaar over Nederland. En dan vaak vanuit de toeristische invalshoek. Ik werk mee aan de rubriek Trouw, het mooiste Nederland. Dat is wandelen, dat is fietsen. Dus ik kom op allerlei plekken. En gaandeweg kwam ik steeds vaker tot de ontdekking dat de kleine geschiedenis die je ter plekke leest of hoort of tegenkomt, niet altijd evenzeer in balans is met de grote geschiedenis die je op school in de geschiedenisboekjes leert. En dat is mijn vertrekpunt geweest. Plus het feit dat er op het moment heel veel geroepen wordt over Nederland en de Nederlandse identiteit en wat we allemaal zijn. En daar zit heel veel kolder bij. Dus ik ben gewoon eens gaan kijken, wat zijn de feiten?
Ja, want ik heb eigenlijk begrepen dat jij het al met Maxima eens bent. Die zei dat er niet één Nederlandse identiteit is.
Ja, Maxima heeft gezegd, de Nederlander bestaat niet. Toen kreeg ze ook een heleboel bagger over zich heen. Terwijl dat een hele juiste en ook naar mijn idee genuanceerde constatering is. En ik ga nog een stapje verder. In zekere zin zeg ik, Nederland bestaat niet.
Ja, kun je dat ook bewijzen?
Nou, de titel Een Verzonnen Koninkrijk is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Op verschillende momenten in de geschiedenis is er heel erg zorgvuldig gebouwd aan het beeld van die geschiedenis. En zoals altijd en overal, het geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland, maar de winnaars bepalen de geschiedenis.
Ja, maar om het kort te zeggen, jij zegt eigenlijk, wij stammen niet af van de Bataven, wij zijn helemaal niet Calvinistisch. Al die dingen haal je onderuit.
Ja, nou, de Bataafse mythe die is ook door historici grondig ontkracht. Ja. Kijk, er zijn Bataven geweest en die hebben zich gevestigd in wat we nu de Veluwe noemen. Ja. Ik begrijp dat er nieuws is.
Ja, er is kennelijk nieuws in China. Krijn?
Ja, want het staat 1-0 voor Nederland tegen Australië in de finale van de Champions Trophy. Na 9 minuten is het raak. Sander Waard maakte hem. En het was wel een doelpunt waarbij de Australische vrouwen nog wel even een beroep deden op de videoscheidsrechter. De video referral werd ingezet en die werd aangevraagd door Australië. Want er zou een voet aan zitten van Verschoor. En dat beeld is door de overigens jarige Belgische scheidsrechter goed teruggekeken. Maar er was geen voet van van Maria Verschoor die tegen de bal aankwam. En dus kwam de bal. Uiteindelijk werd hij gespeeld door Zerbo richting de keepster. Via de keepster kwam de bal terug richting de stick van Xander Waard. 1-0 voor Nederland. Nu komt er opnieuw een aanval van Nederland met Maria Verschoor. Maar de bal rolt dus door over de achterlijn. En hier kan Nederland verder niks meer mee. 1-0 in de finale van de Champions Trophy voor Nederland. Het doelpunt komt op naam van Xander Waard.
Oké, Krijnschuitenmaker was dat, vanuit China. Ja, trouwens, dat wij zo meeleven met oranje vrouwen in China.
Die beeldvorming.
Zou er toch iets moeten zijn als een Nederlander? Hè?
Ja, iets werkt in die beeldvorming van een land en een gevoel daarbij. Ik vind het nu ook leuk dat Nederland voorstaat.
Ja, maar is oranje eigenlijk ook een mythe?
In de begin 19e eeuw, dus zeg maar na de val van Napoleon, werd er heel zorgvuldig gebouwd aan de mythe van God, Oranje en Vaderland. En die drie samen werden als een totaalpakket geserveerd. Dus Oranje maakte wel deel van haar beslist.
Ja, die is natuurlijk altijd ingewikkeld met dit soort dingen. Je kunt gaan detecteren en ontdekken dat het allemaal niet helemaal is zoals de geschiedschrijvers in bepaalde tijd het beschreven hebben, omdat dat politiek van belang was en zo weiter.
Ja.
Blijft er dan toch niet gewoon iets over van wat wel kenmerkend Nederlands is? Of vind je dat je dat pad helemaal niet op mag? Dus bijvoorbeeld, jij noemt het Calvinisme. Ja, dat is niet echt specifiek kenmerkend. Nou, heeft ons niet diepgaand beïnvloed. Ja,
waar we dit gebleven waren, Bataven. De Bataven hebben bestaan, zijn ook in opstand gekomen tegen de Romeinen. Maar er is gewoon geen sprake van historische afstamming. Wij stammen niet af van de Bataven, want die zijn naar het zuiden getrokken en in de Franken opgegaan. Ook, ja.
En dan is het twee.
En dan hetzelfde geldt voor. Wat was de andere?
Ja, dat waren de Calvinisten.
Het Calvinisme is ook een stickertje dat later geplakt is op dingen die al bestonden voordat Calvin überhaupt geboren was.
Ja, Flip, steeds als jij het over de tafel hebt, wordt er gescoord. Dus we moeten weer naar krijgen.
Ja, het is 2-0 geworden voor Nederland. Een doelpunt van Eva de Goede. Ze pikte de bal op bij de 23-meterlijn. Stond niemand van Australië om haar heen. En dan heeft ze alle ruimte om snoeihard uit te halen en de bal achter Ashley Wells te werken. En dat doet ze dan ook. Eva de Goede, een van de meest ervaren speelsters van Oranje. Nederland op een 2-0 voorsprong in het eerste kwart tegen Australië.
Ja, het is ook heel fijn dat het Nederlands dames elftal hier een passende omlijsting bij dit item geeft.
Ja, goed. Maar even niet meer over Bataven, zou ik zeggen. Ja. Misschien kunnen we een beetje doorpraten.
Maar mag ik even een vraag stellen in het verlengde van Jos?
Wim Berkelaar.
Jos zei, dat vond ik wel een goede vraag. Die zei, maar is er dan niets? Mag ik iets suggestie doen? Bijvoorbeeld, wordt van Nederland altijd gezegd, de laatste 4 eeuw, we hebben een burgerlijke cultuur, geen adellijke cultuur. Ja. Is dat niet iets Nederlands?
Ja, reken maar dat er wat is. Kijk, op het moment hoor je ook in de politiek, politici die roepen om een verhaal. En op het moment dat ze dat doen, denk ik, wacht even, ik ben een schrijver, ik ben van de verhalen. Jullie zijn van de feiten. Dus ik heb het omgedraaid. Ik ben als schrijver eens even naar de feiten gaan kijken. Ik heb Nederland afgestript tot op het kale hout. En die feiten op een rijtje gezet. En dan zie je eigenlijk een nieuw verhaal zich vormen. En een van de verhalen van Nederland is inderdaad, in een van de hoofdstukken noem ik ook Nederland een republiek met een fraaie oranje strik eromheen. De adel, het koningshuis, het is bij ons toch altijd marginaal gebleven. En wij Nederlandse burgers hebben toch altijd de touwtjes in handen willen hebben. En een andere lijn die ik zie in het verhaal is, noem het maar gewoon even, het poldermodel. En dat stamt al uit de tijd van Floris de Vijfde. Floris de Vijfde liet in de 12e eeuw dijken aanleggen en maakte de bewoners van in dat geval de Alblasserwaard verantwoordelijk samen voor die dijk. Dus de onderlinge geschillen werden aan de kant geschoven omwille van het grote gezamenlijke belang, bescherming tegen het water. En wat je ook ziet in de loop van de geschiedenis, op het moment dat Nederlanders met elkaar onderling overhoop gaan liggen, ik bedoel, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, bijna niemand weet nog waar ze over gingen, maar een van de gevolgen.
Dat wisten ze zelf toen ook niet, hoor.
Nee, precies. Ja. Een van de gevolgen ervan was dat ze hun dijken veronachtzaamden en dat wat nu de Biesbos heet, finaal overstroomd werd. Dat kwam door de onderlinge oneenigheid. Later de patriotten en de orangisten die in de Bataafse revolutie met elkaar slaags gingen, Napoleon ging er met het been vandoor.
Ja, wat ik wel interessant vind, jij bent niet alleen de geschiedenis in de boeken nagekeken, maar je bent hem ook nagewandeld en je hebt hem nagefietst. En zie je dan ook sporen van dat Nederland wat eigenlijk niet bestaat en wat gecreëerd wordt volgens jou?
Ja, een hele concrete plek is bijvoorbeeld Heiligerlee. Daar ben ik gaan kijken. Sowieso die slag bij
Heiligerlee. Leg even uit wat het was en wat er te zien was.
Ja, de slag bij Heiligerlee wordt opgevoerd als het begin, het heroïsche begin van de 80-jarige oorlog. Feitelijk was het een roemloos achterhoedegevecht. De broertjes van Willem van Oranje, Lodewijk en Adolf, die hadden geprobeerd Groningen te veroveren, is hopeloos mislukt, werden achtervolgd door de Spanjaarden. Hadden sowieso twee Duitse broers een leger van Waalse huurlingen, dus heel erg Nederlands was het allemaal niet. En die trokken zich terug in de moerassen bij het plaatsje Heiligerlee in Groningen. En lokten daar de Spanjaarden met hun zware harnassen de modder van het moeras in. En slachtte, ik geloof, iets van 2000 Spanjaarden af. Adolf die sneuvelde daarbij. En ga je nu naar Heiligerlee, dan is daar een heel mooi park met een schitterend wit beeld van de Nederlandse maagd, geruggesteund door een leeuw. En die ontfermen zich over de stervende Adolf. En de heroïek die druipt er vanaf. Maar als je gaat kijken wat daar allemaal gebeurd is, het was een uit de klauw gelopen voetbalrail. Veel meer was het niet.
Ja, blijft natuurlijk altijd de vraag of een land, welk land dan ook, zonder mythe kan. En het is goed om ze te ontrafelen, omdat dat je wakker houdt en doet beseffen dat je misschien dat het voor een deel een sprookje is. Maar kan een sprookje, een ideaalvertelling, want dat is een sprookje uiteindelijk, kan een ideaalvertelling over een land ook nuttig zijn en ons ook helpen om fatsoenlijker in het leven te staan? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, beslist. Alleen ik merk dat het sprookje van de landen, om maar even zeggen, de natiestaten, natie met een T, dat zo langzamerhand uitgewerkt is. Het hele begrip van de natiestaat is vooral opgetakeld in die tijd na de val van Napoleon. Frankrijk, Engeland, later Duitsland, Italië zijn echt natiestaten geworden. Dat heeft een tijd gewerkt. Heeft ook geleid tot twee wereldoorlogen. Het nationalisme dat daaronder hing, dat ging zover dat de volken die naast elkaar leefden ook tegen elkaar op gingen staan. Maar in het huidige tijdsgewicht, de problemen zijn of de kwesties zijn zo groot en zo wereldomvattend. Noem milieu, noem defensie. Dat kan je niet meer aanpakken met naties alleen. Dat kan niet meer ieder voor zich. Daar zijn andere en grotere verbanden voor nodig. Dus ik denk dat het sprookje, dat zo langzamerhand uitgewerkt is.
En wij zijn bereid je te geloven. Maar het gekke is dat om ons heen er eigenlijk toch weer een vorm van hersteld nationaal verlangen is. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, maar ook in Nederland.
Ja.
Dus is je boek ook geschreven met het gevoel, ik moet een steentje in die vijver gooien om de mensen een beetje bij de les te brengen?
Ja, beslist. Beslist. Omdat er dus zoveel kolder geroepen wordt op het moment over ons nationale gevoel, onze nationale tradities. Ik ben ook in een hoofdstuk allemaal tradities gaan nazoeken. Eens kijken, wat is er nou waar van?
Noem er eens één die niet waar is. Dat wij klompen droegen?
We droegen klompen, maar de klomp komt uit Noord-Frankrijk. De eerste molens draaiden in China. De aardappel komt uit Zuid-Amerika. De tulp natuurlijk uit Turkije, maar eigenlijk uit Kazachstan. Er zijn bakken voorbeelden. En juist die traditionele Nederlandse stereotypen, het komt overal en nergens vandaan.
Ja, onze eigen kaas dan?
De eerste kaas werd gemaakt in Polen.
Wij blijven als een vis naar lucht happen en steeds ontneemt hij het op. Ja. Beter.
Het leuke als je dan gaat, je vroeg net wat is dan wel Nederlands? Als je gaat kijken, die eerste dijkjes werden gebouwd langs de Nijl, ook toen hier nog niet eens mensen woonden. Ik denk wat wel echt Nederlands is om dijken zodanig te leggen dat je er land mee kunt winnen. Dat er polders ontstaan, land winnen uit zee of uit waar eerst water was. Dat is denk ik iets, in ieder geval van de lage landen. In Vlaanderen werd het ook gedaan. En dan kom je toch weer bij dat poldermodel van samen.
Het politieke polderen, dat is ook iets echt Nederlands.
Ik denk dat iets heel erg Nederlands is. En dat zou ook in de wereldpolitiek misschien wel een Nederlands exportproduct kunnen zijn.
Wat het was onder Wim Kok, hè?
Wim Kok, ja.
Zonder Wim Kok.
Maar als het over tradities gaat, kunnen we niet zo goed polderen. Als je naar dat Zwarte Piet debat waar we even aandacht aan besteden in het eerste uur terugkijkt.
Ja, nee, dat is ook een heel interessant verhaal.
Dat loopt zo hoog op dat we er niet meer over kunnen praten.
Maar nou, dat komt weer. Ik weet het niet. Maar als ik even mag. Bij al die tradities die ik uitzocht, ik ben bewust een beetje weggebleven van de Zwarte Pieten discussie. Maar één dingetje wat ik ontdekte, wat ik heel erg grappig vond om te zien. De heilige Nicolaas, die historische figuur Nicolaas. Zijn heilige graf is in Bari aan de Adriatische kust in Italië. En in de Sint-Nicolaas basiliek staat het beeld van een donkere heilige. Hij had een donkere huidskleur. Hij wordt daar jaarlijks in processie door de straten gedragen.
Dus straks moeten we Sinterklaas ook afschaffen.
Niet afschaffen, maar als we echt kijken naar hoe het werkelijk was, dan zou Sinterklaas een zwarte man moeten zijn.
Goed. Flip, bedankt. Wij zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws krijgen we de perstribune van Max en wordt hij ook verder op de hoogte gehouden hoe het met de hockeyvrouwen gaat. De perstribune zit Erika Terpstra als mediagast. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.